Goedemorgen allemaal gasten, gemeenteleden, luisteraars thuis. Van harte welkom in deze dienst. Voorganger vanmorgen is dominee Tinko Blanken. Er is kinderbijbelgroep voor de kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2 en 3. En ook de tieners van tienergroep 1 komen vanmorgen bij elkaar. Mijn naam is Wim Mooiweer, ik ben vandaag ouderling van dienst. Na afloop staan de dominee en ik hiervoor in de kerk. U bent van harte welkom met vragen of opmerkingen. Wanneer na de afloop van de dienst graag voor je wil laten bidden of voor iets wil laten bidden, ben je natuurlijk ook van harte welkom. Dat kan je straks zeggen, je kan het ook op een ander moment vragen wat voor jezelf het prettigst is. Hier staat de toets, dus vanmorgen is Melchior Mulder / Asacopeten. Ik zie ze geen van bij, dus ik weet het niet en ik zie Jaap Mulder zitten. Asaco boven. En ook de band is er voor muzikale begeleiding. We zullen deze dienst beginnen met het zingen van Hemelhoog 416. Jezus, u bent het licht in ons leven. En dat doen we staande. Daarna hebben we een moment van stil gebed. We beleiden onze afhankelijkheid van God. Daarna mogen we zijn groet horen. En daarna zingen we psalm 16 uit de nieuwe psalmberijming met centraal de regel. U geeft mij uzelf, Heer, u bent goed. Namens de kerkraad wens ik iedereen een gezegende dienst.
Laten we ons richten op God onze Heer. En ook aan het begin van deze dienst mogen we weer uitspreken dat onze hulp en onze verwachting van God onze Heer is. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft, trouw houdt tot in eeuwigheid. Hij laat nooit los wat zijn hand begon. En God groet u met genade en vrede. Genade en vrede van God, onze Vader, van onze Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Deze dienst staat Psalm 16 centraal en die zullen we in twee berijmingen zingen. En we zingen allereerst, zoals aangekondigd, Psalm 16 uit de nieuwe psalmberijming. Ja, royaal genieten mag ik aan uw zijde. Daar sluit deze berijming van de psalm mee af. En als we dat even op ons laten inwerken, dan weten we elke zondag weer dat dat voor ons christenen niet vanzelfsprekend is. Dat we zomaar royaal genieten kunnen bij Gods zijde. Omdat we fout hebben gemaakt. Omdat we in onze relatie met God niet trouw zijn geweest. Omdat we vaak dingen doen die niet passen bij hoe God de wereld bedoeld heeft. En daarom lezen we de woorden uit Psalm 51. Ook van David, koning David die Psalm 16 heeft geschreven. Waarin hij schrijft over wat hij verkeerd heeft gedaan. En misschien kunnen wij ook vanochtend wel weer met hem meespreken over fouten maar ook over vreugde. Vreugde om God die genadig is, God die vergeeft. We lezen uit Psalm 51. Wees mij genadig, God, in uw trouw. U bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet. Was mij schoon van alle schuld. Reinig mij van mijn zonde. Ik ken mijn wandaden. Ik ben mij steeds van mijn zonde bewust. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver. Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving. Maar u wilt dat waarheid mij vervult. U leert mij wijsheid, diep in mijn hart. Neem met majoraan mijn zonde weg en ik word rein. Was mij en ik word witter dan sneeuw. Laat mij vreugde en blijdschap horen. U hebt mij gebroken, laat mij ook juichen. Sluit uw ogen voor mijn zonde. Doe heel mijn schuld teniet. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest. Maak het standvastig. Verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Red mij. Geef mij de vreugde van vroeger. De kracht van een sterker geest. Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren. En zullen zondaars terugkeren tot u. Want u bent de God die redt. Bevrijd mij, God, van de dreigende dood. En ik zal juichen om uw gerechtigheid. Ontsluit mijn lippen, Heer. En mijn mond zal uw lof verkondigen. En dat willen we nu dan ook doen. De lof aan God verkondigen met liederen tot eer van zijn naam. We zingen achtereenvolgens met de band een aantal liederen. Mis ik iets? De kinderen. Even kijken waar de kinderen zijn gebleven. Die zitten er nog. Voordat we lekker gaan zingen, mogen de kinderen er vlot vandoor, want straks zit je hier nog 3 kwartier naar mijn preek te luisteren. De band zat me ook al zo afwachtend aan te kijken dat ik denk. Ja, inderdaad. Thank you. Laten we samen bidden voordat we Gods woord openen voor ons leven. Grote God, liefdevolle Vader, dank u wel dat we ook deze zondagochtend in uw huis bijeen mogen zijn. Wat is het toch genieten dat we hier als broers en zussen van elkaar samen in de kerk mogen zitten, samen mogen zingen tot uw eer, samen mogen luisteren naar uw woord, straks samen gezellig mogen koffie drinken en te genieten van elkaars aanwezigheid. Heilige Geest, wilt u bij ons zijn in deze ruimte, in onze harten, als we straks gaan luisteren naar uw woorden voor ons leven. Geef dat alles waarmee we bezig zijn in ons leven, dat dat niet te veel op de voorgrond mag staan en tegelijkertijd dat we het juist ook in verbinding mogen brengen met wat we horen. Dat we ons leven weer op een nieuwe manier mogen zien door uw perspectief. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. We luisteren naar Psalm 16.
Een stil gebed van David. Behoed mij, God, ik schuil bij u. Ik zeg tot de Heer, u bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven. Maar tot de goden in dit land, de machten die ik vereerd heb, zeg ik, wie u volgt, wacht veel verdriet. Ik plan voor hen geen bloed meer, niet langer ligt hun naam op mijn lippen. Heer, mijn enige bezit, mijn levensbeker, u houdt mijn lot in handen. Een liefelijk land is voor mij uitgemeten. Ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft. Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Steeds houd ik de Heer voor ogen. Met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. U wijst mij een weg naar het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.
Hoeveel vaders zitten er in de zaal? Nou, heel wat. Welke vaders hebben al een vaderdagcadeautje gehad? En zijn er ook vaders die een ontbijtje op bed hebben gehad? Of geldt het alleen voor moeders? Nee, de vaders vinden dat ook leuk zo te zien. En ik vroeg me af, is er misschien vandaag al een vader op de foto gegaan met een cadeautje of een kind? Eentje. Nou, ik ook. Ik heb vanochtend een wandelgidsje gehad van Joël en een afgekloven kaartje. Dus dat was wel heel authentiek, dat ik ook zeker weet dat hij het heeft gemaakt en niet dat mijn vrouw zich ermee heeft bemoeid. En toen ben ik op de foto geweest voor mijn eerste vaderdag. Ja, dat is best wel een bijzonder moment. En dan is het best leuk dat je foto's kan maken. En foto's maken, dat doen we allemaal, hè. Op een eerste vaderdag. Op een diploma-uitreiking. Die komen er binnenkort weer aan. Gefeliciteerd alvast als jullie in de zaal zitten. Geslaagden. Foto's maken van kleine kinderen, zodat we weer weten hoe het was toen ze zo lief en klein waren. We maken foto's van vakantie, zodat we weer even dat geluksgevoel naar boven kunnen halen van, oh ja, Zuid-Frankrijk, oh ja, Texel. Dat was leuk, kijk hoe lol we hadden. Met een foto houd je een herinnering vast aan het verleden. En eigenlijk al vanaf het begin van de geschiedenis proberen mensen door middel van fotootjes of iets wat daar technisch gezien aan vooraf ging, dingen vast te houden uit het verleden. Denk bijvoorbeeld aan de Arc de Triomphe in Parijs. Die grote boog die Napoleon heeft laten bouwen om zijn overwinningen te vieren. En om dat vast te houden. Nog verder terug in de tijd moet ik denken aan Rome, het grote Forum Romanum, waar allemaal restanten staan uit de oude Romeinse tijd. Daar staat onder andere ook de zuil van Trajanus, waarin hij in een soort stripverhaal, het is echt werkelijk waar heel mooi, het gaat zo langzaam, gaat het stripverhaal omhoog tot je het niet meer kan zien, heeft hij al zijn overwinningen van de afgelopen jaren in steen laten bijtelen. En als we nog verder teruggaan in de tijd, naar ongeveer 1000 voor Christus, dan komen we aan bij koning David. Koning David, die Psalm 16 heeft geschreven. En boven deze psalm staat een Hebreeuws woordje, het woordje miktam. En dat betekent inscriptie. Waarschijnlijk is deze psalm dus een inscriptie geweest. Een inscriptie die in steen was uitgehouwen. Dus net zoals Napoleon en net zoals de Romeinen, zowel David, net zoals dat wij foto's maken, herinneringen aan het verleden vasthouden. En als je zo'n herinnering dan in steen laat bijtelen, nou, dan vervaagt het natuurlijk niet zo'n 1, 2, 3. Maar goed. Wij maken foto's van Vaderdag. Waar wilde David nou een foto van maken? Wat wilde hij nou voor altijd vasthouden? Nou, dat hebben we kunnen lezen in de psalm. David die wil onthouden wat God hem allemaal heeft gegeven. David is ontzettend dankbaar. En die dankbaarheid, die wil hij vasthouden. Want hij beschrijft dat God hem alles geeft wat hij nodig heeft. Nee, zelfs dat God alles is wat hij nodig heeft. We lazen namelijk dat hij schreef: U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven. En verderop vertelde hij daar meer over als hij schreef: Heer, u bent mijn enige bezit, mijn levensbeker. Deze psalm staat bol van de metaforen, van de vergelijkingen. En hier zegt hij: God is mijn levensbeker. Oftewel de bron van goedheid in het leven van David. En als we het letterlijk vertalen vanuit het Hebreeuws, zou je het ook kunnen vertalen als: God, u bent mijn eten en mijn drinken. Eten en drinken. Primaire levensbehoeften. God is voor David primair van belang. Als eten, als drinken. God is voor David eigenlijk datgene wat meer bevredigt dan wat dan ook in de wereld. Het primaire wat hij nodig heeft. En vervolgens lezen we dan dat David schrijft: U Heer, u houdt mijn lot in handen. Een lieflijk land is voor mij uitgemeten en ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. Hier gebruikt David weer een metafoor om uit te drukken hoe blij en hoe gelukkig hij is met wat God voor hem is en wat God hem geeft. En het lot wat hij aanhaalt, dat verwijst naar het gebruik om in die tijd stukken grond te verdelen door middel van loting. Er werd geloot om de verschillende lappen grond te verdelen onder de mensen. En je kunt je wel voorstellen dat als David schrijft dat God die dobbelstenen als het ware geworpen heeft, als God dat lot in zijn handen heeft gehouden, dat hij het mooiste stukje land heeft gekregen. En daarom schrijft hij dat ook: Een lieflijk land is voor mij uitgemeten. God geeft letterlijk in ruime mate, ruim uitgemeten. En David maakt dus duidelijk dat wat God hem geeft als een mooi stuk grond voor hem is. Hij schrijft: Ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. Kortom, David is buiten zichzelf van geluk en van blijdschap. En in alles wat hij heeft gekregen, ziet hij de gevende hand van God de Vader. Als we naar ons eigen leven kijken, dan kunnen we vast ook wel heel veel dingen opnoemen waar we dankbaar voor zijn. Soms echt heel erg veel. En soms, als we het wat moeilijker hebben, juist iets kleins, een lichtpuntje. Misschien één ding, misschien een hele lijst. Misschien ben je God dankbaar voor bepaalde mensen, voor je familie, voor je vrienden, voor ontwikkelingen die je hebt doorgemaakt, voor dingen die je van hem hebt gekregen, of nog iets anders. Laten we heel even een minuutje nemen om voor onszelf vast te stellen wat de dingen zijn waar we dankbaar voor zijn. Koning David is dus dankbaar. En wij kunnen ook wel dingen bedenken waar we dankbaar voor zijn. En dat is mooi. En daar mogen we God voor loven en prijzen. En dat hebben we vanochtend dan ook gedaan. Maar dat betekent niet dat het altijd makkelijk is. Koning David die schrijft in zijn psalm ook aan het begin. Dat hij weet dat er ook momenten in je leven zijn waarin het juist heel moeilijk is. Om God je alles te laten zijn. Hij schrijft dat hij in het verleden afgoden en andere machten heeft vereerd. Misschien ken je bijvoorbeeld wel het verhaal van David en Batseba. David die de vrouw Batseba achterna loopt en haar besluit te stelen van haar man. Daar doelt hij onder andere op. En als ik het stukje over afgoden in onze psalm letterlijk vertaal, dan lezen we dat er een tijd was waarin David tot de afgoden en de machten zei: al mijn geluk, al mijn vreugde komt van hen. En dat kennen we allemaal vast wel. De gedachte dat ons geluk afhangt van bepaalde machten, bepaalde overtuigingen, bepaalde patronen. Nou, denk dan bijvoorbeeld aan een drankverslaving, een drugsverslaving, een gameverslaving. En denk daarnaast juist ook aan verslavingen en overtuigingen zoals perfectionisme, een zucht naar luxe en geld, een obsessie op je uiterlijk. Als ik maar harder werk, als ik maar perfectere resultaten aflever, dan kan ik blij zijn met mezelf. Als ik nog een paar kilootjes zou kunnen afvallen, dan ben ik pas echt gelukkig. Als ik maar zorg dat andere mensen mij zien staan, dat andere mensen mij leuk vinden, dan pas zal ik echt van mezelf kunnen houden. Vul het lijstje maar aan met waar je jezelf in herkent. Maar deze dingen die wij letterlijk voor afgoden, die leveren ons geen hemels geluk op. David die heeft dat ook ervaren. Hij schrijft dat hij voor de afgoden bloed heeft geplengd. Dat verwijst dus naar bloedoffers. Hij bracht offers voor zijn afgoden. En dat doen wij ook wel eens. Wij offeren onze tijd, ons geld, energie, ons gezin, ons geluk of soms zelfs onze authenticiteit wel eens op aan onhaalbare, overdreven, overtrokken idealen en obsessies. En soms doen we dat offeren zelfs zonder dat we het doorhebben. En dat heeft David ook ervaren. Hij schrijft: let op, wie afgoden volgt, wacht veel verdriet, geen geluk. En ik denk dat we allemaal wel eens ervaren hebben dat je teleurgesteld uitkomt als je te vertrouwen veel te veel stelt op dingen die uiteindelijk geen echt geluk geven. Nee, want volgens koning David komt het echte leven, het ware geluk, alleen bij God vandaan. Afgoden, die zorgen er alleen maar voor dat je gevangen en verstrikt raakt. En God zorgt juist voor vrijheid. Vrijheid van prestatiedrang. Vrijheid van wat mensen van je vinden. Vrijheid van de illusies van de westerse maatschappij. Vrijheid van verstikkende godsbeelden. Vrijheid van veel te hoge latten. Vrijheid van onrealistische idealen. Vrijheid, dat is typerend voor ons leven met God. God bevrijdt ons van dingen waar we onszelf in gevangen zetten. En als je in vrijheid leeft, dan leef je pas echt. En daarom schrijft David aan het einde van de psalm: U Heer, U wijst mij de weg naar het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. God wijst dus de weg. Hij wijst de weg naar het leven. En die wijsheid van God voor ons leven, die hebben we ook hard nodig, zo blijkt. Het is soms best wel lastig om inzicht te hebben in wat van God is en wat van andere goden en machten is. Het is soms lastig om te zien wat in je leven dat voortdurend verandert goed en wijs is om te doen. Misschien gaat je leven momenteel zijn gangetje. Is alles op de rit? Ja, dat kan er ook voor zorgen dat je soms de scherpte mist om te zien wat God van je vraagt. Misschien zit je juist wel in een enorme turbulente en heftige tijd. Of je gaat een nieuwe levensfase in. Of er spelen veranderingen in je leven. Telkens weer zul je dan op zoek moeten gaan. Op zoek naar hoe het volgen van Jezus, hoe het dienen van God er in deze situatie uit mag zien. En dat hoeven we niet alleen te doen. Want David vertelt ons dus dat God ons daarbij wil leiden. Dat Hij ons inzicht wil geven op onze levensweg. Hij schrijft: ik prijs de Heer die mij inzicht geeft. Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Letterlijk staat er: zelfs in de nacht onderwijzen mij mijn nieren. Je nieren, ik weet niet precies waar ze zitten, maar ik heb het op Wikipedia opgezocht. En ze zitten hier, diep van binnen in je lichaam in ieder geval. Niet vlak onder je huid, niet onder je schouders of weet ik van wat. Ze zitten helemaal diep in je lichaam. En dat is dan ook de metafoor die men in Israël gebruikte om dingen aan te geven over je diepste ik. Het centrum van je zijn. Wij zouden zeggen, diep in je hart geeft God ons inzicht, dag en nacht. Het is iets wat je dag en nacht met je meedraagt, Gods inzicht en Gods wijsheid. Gods inzicht kan dus zo diep in je verankerd worden, tot in je nieren, tot in het diepste van je zijn, dat je het altijd met je meedraagt, dat het in je hart geschreven wordt. En in de Bijbel lezen we heel vaak over Gods wet. En dat kan benauwend lijken. Maar de psalmen die spreken juist over het mooie en het vrije van de wet. God zelf zegt in Jeremia: ik zal mijn wet in hun binnenste leggen. Ik zal het in hun hart schrijven. En als je leeft naar Gods wetten, naar zijn richtlijnen, dan zul je het ware leven ontdekken. Want het lijkt soms alsof vrijheid betekent dat je moet doen waar je zelf zin in hebt. Dat je zelf mag kiezen of je liever naar God luistert of naar andere vermeende bronnen van geluk. Het lijkt soms alsof je de meeste vrijheid en geluk hebt als je voor jezelf leeft, als je je eigen God bent. Maar koning David, die heeft ervaren dat het gehoorzamen van God en het gehoorzamen van zijn richtlijnen in het leven, dat dat juist niet zorgt voor onvrijheid, voor ongeluk, nee. Juist als je je leven liefdevol in dienst stelt van anderen. Van je levenspartner, je familie, je vrienden, van mensen om je heen, van de wereld om je heen. Als je open bent over je fouten, je tekortkomingen. Als je andere mensen hun fouten vergeeft. Pas dan heb je het ware geluk en het echte leven ontdekt. We zagen dat David zijn psalm vol schrijft. Vol met lof aan God, die hem alles heeft gegeven wat hij nodig heeft. En dat betekent niet dat Davids leven nou over rozen ging. Dat we helemaal niks met deze psalm kunnen, omdat het een soort rooskleurig beeld is waarin alles goed gaat en er altijd alleen maar iets is om te danken. Want ja, wij kennen in ons leven ook moeilijke dingen. We ervaren genoeg lijden, genoeg moeilijkheden. We ervaren misschien soms de afwezigheid van God in ons leven. Misschien merken we soms bij onszelf dat we even niet iets kunnen bedenken in zo'n minuutje om dankbaar voor te zijn. En David is voor ons een voorbeeldfiguur. Hij was gelukkig een mens, net als wij. Met toppen in zijn leven, maar ook met diepe dalen. En daarvan laat hij iets zien in een andere psalm als hij schrijft: mijn God... waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg, u redt mij niet. Ook al schreeuw ik het uit, mijn God roep ik overdag. 'S nachts roep ik, maar ik vind geen rust. Ook dat, die hardheid van het leven, kent David maar al te goed. En dan is het best wel onmerkelijk dat David ervoor kiest in de psalm van vandaag om alleen maar de dingen op te noemen waar hij dankbaar voor is. Hij beschrijft welke mooie dingen hij heeft geschreven van God. En hoe gelukkig hij is. Waarom doet hij dat? Nou, Aan het begin van deze preek vertelde ik dat deze psalm waarschijnlijk in een gedenksteen was gegraveerd. Ik maakte een vergelijking met het nemen van foto's. En als we dan eenmaal foto's hebben genomen, dan zoeken we ze uit. En alleen de allermooiste foto's, die hangen we aan de muur. Die plakken we in een fotoalbum. Waarom? Omdat we juist graag het mooie en het gelukkige en het bijzondere willen vastleggen en vasthouden van wat we op de foto hebben gezet. En dat is eigenlijk wat David hier ook doet. Hij kiest er bewust voor om alles waarvoor hij dankbaar is bij elkaar te brengen. Omdat hij het wil onthouden voor de toekomst. Hij wil zich vasthouden aan de ervaring dat afgoden alleen maar verdriet brengen. En dat alleen God vrijheid geeft. Dat alleen God reden is tot dankbaarheid. En daarom bidt hij aan het begin van onze psalm rechtstreeks tot God. Met het korte zinnetje: behoed mij God, ik schuil bij u. Want het verleden heeft hem geleerd dat hij zijn toekomst bij God alleen moet zoeken. En dat geldt voor ons allemaal. En daarom hoop ik dat de volgende woorden uit Psalm 16, dat we die voor altijd met ons mee mogen dragen. Als een gedenkbeeldige gedenksteen. Als een in steen gebeiteld opschrift, een opschrift boven ons leven. De volgende woorden: steeds houd ik de Heer voor ogen. Met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Amen. Laten we samen Psalm 16 nog een keer zingen, maar ditmaal in de berijming van Psalmen voor nu.
Wij zijn heel blij dat Tinko vanmorgen voor kan gaan en het evangelie heeft gebracht. Ik merk dat ik van onder de indruk ben. Misschien hebt u wel gemerkt dat Tinko de afgelopen maand iets gas heeft teruggenomen. Zijn enthousiasme en gedrevenheid hebben ervoor gezorgd dat hij wat te fanatiek uit de startblokken was vertrokken. En dat er samen met het vaderschap en de gebroken nachten, tot zeer recent, en het afstuderen hebben de nodige kruim van hem gevraagd, gekost. En dat was een reden om een stapje terug te doen. En de start van het predikantschap is tegenwoordig zo dat er ook ruimte is om te kijken wat voor impact heeft het ambt nou op een predikant en om dat te verkennen. Er is tijd voor reflectie en begeleiding, dus dat komt goed uit, zodat jonge predikanten kunnen ontdekken hoe zij lange tijd met vreugde dit mooie werk kunnen doen. Het is goed dat u weet dat Tinko zijn werkzaamheden in de gemeente weer gaat uitbreiden.
Ik wil u graag nog een aantal dingen vertellen die met ons gemeenteleven te maken hebben. Te beginnen is de collecte van deze dienst voor de ZOA. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Nel Koezen, die ook nog jarige is volgens mij. Het is al jaren goede gewoonte om bloemen weg te brengen naar de persoon toe om ook kennis te maken. Contact hebben met elkaar, daar gaat het ook over. Wie wil dat deze keer doen, die bloemen wegbrengen? Daar achteraan. Els, geloof ik, hè? Ja. Een ander bericht. Uit de CGK ontvingen we het verdrietige bericht dat afgelopen maandag op slechts 22-jarige leeftijd Akos Kordes is overleden. Akos had cystic fibrosis, taaislijmziekte. Hij was voor controle en behandeling in Groesbeek toen hij overleed. We denken aan zijn ouders, zijn zus en haar partner en ook aan onze zustergemeente, bij wie dit bericht heel hard is aangekomen. Morgen zal de begrafenis zijn. We zullen in de voorbeden hier natuurlijk voor bidden. Naast verdriet zijn er ook hele mooie dingen. En zo is de kerkraad heel blij en dankbaar dat 6 jonge mensen in de gemeente belijdenis van hun geloof willen afleggen. Het zijn Anne Ekelmans, Janneke Grijdanus, Lisanne Hendricks, Elise Reliveld, Rutger Rouwendaal en Stijn de Waal. Zo verschillend als deze jongeren zijn, zo verschillend is ook hun weg die tot deze keuze heeft geleid. Het is telkens weer een moment van verwondering over de grootheid en trouw van onze God. Lisanne en Elise zullen na hun jawoord ook het teken van de doop ontvangen. En Elise heeft aangegeven dat ze graag door onderdompeling gedoopt wil worden. Zij vindt het teken van de onderdompeling met de betekenis van de doop. Zij verbindt het teken van de onderdompeling met de betekenis van de doop als het opstaan van met Christus in het nieuwe leven. Omdat deze wijze van doen voor ons niet gebruikelijk is, heeft de kerkraad over dit verzoek gesproken en besloten om het te honoreren. En de volgende argumenten zijn hierbij van belang. Wij denken dat er bijbels en theologisch gezien hele goede argumenten zijn voor de onderdompeling. En daarnaast volgen we de lijn dat we waar mogelijk aansluiten bij wat mensen helpt in hun geloofsgroei. Voor Elise heeft deze vorm grote waarde en zeggingskracht. Ik zie hiervoor ook een stukje in de contactsleutel van dominee Timmerman. De belijdenisdienst is deugdelijk de volgende week. De week erna, op zondag 1 juli, hopen we samen het heiligavondmaal te vieren. Ten slotte nog dit. We willen als uw kerkenraad u oproepen te bidden voor onze zoektocht naar nieuwe ambtsdragers. We verrichten deze zoektocht in vertrouwen, maar we kunnen niet zonder Gods zegen en zonder zijn wijsheid.
We gaan zo dadelijk samen zingen en bidden. Gaan we eerst zingen? Oké. We gaan bidden en danken, bedoel ik. En er is iets leuks waar we voor mogen danken. Ik noem het al eventjes. De eindexamenkandidaten hebben hun uitslag te horen gekregen deze week. En geslaagd zijn, als ik het goed heb, Elise Relieveld, Teersa Kleinmeij, Perry van Schagen, Maarten Hartman, Kim Vijfwinkel en Lise Lanting. Van harte gefeliciteerd. We hoorden dat Shirley de Jong nog een herexamen moet doen, dus daar zullen we ook voor bidden. We zullen ook aandacht besteden aan de Week van de Vluchteling. Afgelopen nacht was de Nacht van de Vluchteling, waarin duizenden mensen een soort sponsorloop hebben gedaan voor bewustwording en om geld te verzamelen om vluchtelingen te helpen. En op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag, dus we zullen bidden voor de vluchtelingen wereldwijd. We mogen danken met Jan en Ali Schelen. Jan moest afgelopen week opnieuw een ingreep ondergaan en gelukkig is dat goed gegaan en hij is nu weer thuis. Er lopen diverse onderzoeken die nog meer duidelijkheid moeten geven. Tot slot zullen we uiteraard ook bidden voor onze zustergemeente, de CGK, en de familie van Akels. Laten we samen danken en bidden. Grote God, liefdevolle Vader, dank u wel dat we vandaag naar uw stem door de Bijbel heen mochten luisteren. Dank u wel dat we mochten nadenken over hoe zoveel mooie dingen die we in het leven krijgen van u komt. En dat we u daar dankbaar voor mogen zijn. Dank u wel dat u ons niet gevangen laat zitten in afgoden, in afleidingen. Dank u wel dat u ons wilt bevrijden. Dat u ons bevrijd heeft door uw overwinning, Jezus. Dat u met uw Heilige Geest bij ons wilt zijn om ons te bevrijden van dingen waar we aan vastzitten. En dat u ooit de hele wereld zal bevrijden van alles wat kwaad en slecht is. Ga met ons mee. Wilt u met uw wijsheid en uw inzicht in ons leven meegaan? Als we in de flow van ons leven zitten, in de sleur van ons leven, als alles een gangetje gaat, of als we in een turbulente tijd zitten, een nieuwe fase, als we moeten zoeken, wees bij ons met uw wijsheid en inzicht. Geef dat het ook echt dag en nacht bij ons mag zijn. Vader, we brengen onze zusterkerk, de CGK, en in het bijzonder de familie van Akels, voor uw troon. Wilt u hen alle zegenen met moed en kracht, zowel tijdens de uitvaart morgen als ook in de moeilijke en verdrietige periode die is aangebroken. Vader, dank u wel dat we in de psalm mochten lezen dat u ons niet alleen achterlaat in de dood, maar dat u ook in de dood met ons meegaat. Wilt u geven dat dat tot troost mag zijn voor allen die betrokken zijn bij dit verdrietige nieuws. Heer, we danken u hartelijk en we vragen ook een zegen voor Anne, Janneke, Lisanne, Elise, Rutger en Stijn, die komende zondag belijdenis van hun geloof willen doen. Dank u wel dat zij antwoord willen geven op uw roep. Dat zij antwoord willen geven en willen zeggen, ja Heer, ik wil bij u horen. Ik wil uw discipel zijn. Ik wil Jezus volgen. Ik wil God dienen. Wilt u een gezegende dienst geven en een goede voorbereiding? We mogen ook danken met Jan en Ali Schelen. Dank u wel, Heer, dat de ingreep goed is verlopen. En we bidden u om herstel en vertrouwen voor de toekomst. Dank u wel voor alle mensen die geslaagd zijn voor hun eindexamen. We willen hen bij u brengen en ook bidden voor een nieuwe fase waarin ze ingaan. Misschien een fase van vakantie vieren en uitrusten. Een nieuw tussenjaar, een nieuwe studie. Ga met hen mee. En we bidden ook voor iedereen die nog herexamen moet doen de komende weken. Wilt u bij hen zijn in de teleurstelling? Wilt u hen kracht geven om de boeken er weer bij te pakken? En wilt u het resultaat zegenen? Ook bidden we voor wie gezakt zijn. Dat geeft vast veel teleurstelling. En de plannen voor volgend jaar zijn heel anders dan je in je hoofd had. Wilt u ook met hen meegaan? Dank u wel dat het vandaag Vaderdag is. We danken u voor de inzet van alle vaders, voor hun kinderen en voor hun gezin. Wilt u hen kracht, wijsheid en liefde geven om in hun vaderschap iets te weerspiegelen van wie u bent, Hemelse Vader? Ga daarin met hen mee. We bidden ook voor iedereen voor wie Vaderdag om wat voor reden dan ook een pijnlijke of een verdrietige dag is. Wilt u daarin troostend nabij zijn als Hemelse Vader? Vader, we bidden u voor de wereld en in het bijzonder voor vluchtelingen wereldwijd, ver weg en dichtbij. Dank u wel dat in de afgelopen nacht duizenden mensen wilden meelopen in de nacht van de vluchteling. Wilt u geven dat dit evenement en dat de Wereld Vluchtelingendag mag zorgen dat we de vluchtelingen niet vergeten. Dat we voor hen zorgen, met onze tijd en met ons geld. En we dragen alle vluchtelingen aan u op. Ga met hen mee. Bescherm hen als ze op de vlucht zijn. Geef hen hoop en geduld als ze vastzitten in een stroperige lange asielprocedure. Troost hen voor wie geen asiel krijgen. En wilt u alle vluchtelingen die wel in een veilig land worden toegelaten helpen om hier een nieuw thuis te vinden, om te aarden en om te verwerken wat er is gebeurd. In de stilte willen wij nu ieder persoonlijk ook onze dank, gedachten en zorgen bij u brengen, Vader. Dank u wel dat u ons hoort. Amen. Dan gaan we nu over tot de inzameling van de gaven en aansluitend zingen we ons slotlied. Jezus zal heersen waar de zon. Nou, ik hoor net in mijn oortje dat de ouderling van dienst ook vergeten is om de kinderen weer terug te laten komen. Dus dat scheelt dan weer een beetje, Wim. Maar welkom back. We mogen de zegen van God ontvangen. De Heer is voor je, om je de juiste weg te wijzen. De Heer is achter je, om je in zijn armen te sluiten en je te beschermen tegen gevaar. De Heer is onder je, om je op te vangen als je dreigt te vallen. De Heer is in je, om je te troosten wanneer je verdriet hebt. De Heer omgeeft je als een beschermende muur wanneer andere mensen over je vallen. En de Heer is boven je, om je te zegenen. Zo zegent God, Vader, Zoon en Geest, ons allen, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. Amen.